Het lichaam zelf heeft buiten zijn normale organen, bloedsomloop en zenuwbanen, nog een aantal krachtbanen. We noemen dat wel levenskrachtbanen. En je ziet ook wel, bijvoorbeeld de Chinezen die werken ermee, dat je er iets mee kunt doen. Daarnaast bezitten we dus nog een, ja, zeg maar een soort ionisatieverschijnsel, dat dus met ademhaling binnenkomt en dat we dan ook nog wel eens opkracht noemen. Daardoor ontstaan een aantal, zeg maar, fluïde toestanden in en rond het lichaam, die niet stoffelijk zijn en die voor een deel ook niet geestelijk zijn. De geest kan een deel daarvan bereiken. Bijvoorbeeld, opkracht kan door de geest beïnvloed worden. In balansie van levensstromen kan door de geest beïnvloed worden. Daar staat tegenover dat directe lichaamsverschijnselen dus niet kunnen worden beïnvloed zonder meer. Er kan alleen de algemene conditie van het lichaam verbeterd worden. Alle genezingsprocessen in het lichaam zelf vallen binnen de regels van het organisme en de mogelijkheden ervan. Als je dus zegt, ja, een gezonde geest heeft een gezond lichaam, dan is dat niet altijd waar. Een gezonde geest haalt het optimaal mogelijke uit zijn lichaam, maar dat is heel iets anders. Je kunt een lichaam hebben dat absoluut ziek is, en toch, omdat je een sterke geest hebt, kun je die verschijnselen voor een groot gedeelte, zullen we zeggen, sublimeren of onderdrukken, dat ligt eraan. En daardoor kun je beter functioneren, terwijl je betekenis voor anderen, je geestelijk contact met anderen, dus niet door lichamelijkheid wordt beïnvloed. Aan de andere kant kun je een heel gezond lichaam hebben, en dan kan er toch een geest in zitten die er werkelijk geen weg meer weet. Kijk, als dat lichaam, zullen we zeggen, zich beweegt op een instinctief pijl dat ligt tussen de apen en de konijnen, en dat komt heus voor hoor, dan is er sprake van een zo sterke instinctdrang dat het voor die geest heel erg moeilijk is om er wat mee te doen. Dat betekent dat veel van de signalen die ontvangen worden vertekend zijn. Het evenwicht tussen geest en stof is niet ideaal. En dat kan zich dan laten ontplooien, bijvoorbeeld in aantastingen van voorstellingsvermogen, gedachtekracht en dergelijke. Er zijn dus heus wel wat gevallen waarbij je kunt zeggen, nou, een gezonde geest heeft niet altijd een gezond lichaam, en een gezond lichaam betekent nog niet altijd een gezonde geest. Maar er is wel iets anders. Wanneer een incarnerende geest harmonisch is, dan zal tijdens de incarnatie de geestelijke eenwording met de stof niet alleen harmonisch verlopen, maar bovendien veel intenser en veel diepgaander zijn. Er zijn gevallen bekend waarbij zelfs de directe zenuwstromen door de geest zonder meer konden worden beïnvloed, en dit zonder inschakeling van wil en hersenen. Dan kun je dus zeggen, die geest drukt zich volledig uit door dat lichaam. Is die geest gezond, dan zal het lichaam ongetwijfeld beantwoorden aan de toestand van die geest. Het kan ook zijn dat je terechtkomt in een zeer harmonische omgeving. En je incarneert daar, het lichaam heeft genetisch alle mogelijkheden. Je voelt je als het ware prettig, senang, zoals ze dan vroeger zeiden in Indonesië. En het resultaat is dat dat lichaam harmonisch opgroeit. Zo'n kind wordt vaak geboren met betrekkelijk weinig omslag. Het heeft gezonde functies en de geest is harmonisch en wordt nu meegesleept eigenlijk door die lichamelijkheid en krijgt daardoor een perfect contact met de wereld. En dat berust dan op de samenwerking met de stof. Dus ook in dit geval zal de stof over het algemeen sterk gevoed worden vanuit de geest. Nou, tot zover duidelijk. Iemand die het er niet mee eens is? Zeg maar. Hè? Nou, goed, gaan. Nu moet u zich het volgende eens voorstellen. Bijna alles wat bestaat is in basis energie. Dat kunt u misschien vatten. Ook materie. Materie bestaat voor, nou zeg maar, 99,9% uit energie. En 0,1% erbij, dat zijn dan wervelingen die zo snel zijn dat ze als materie kunnen worden aangesproken. Het is duidelijk, wanneer je die energie en kunt beheersen, dat je enorm veel kunt doen. Er wordt wel eens gelachen over mensen die denken dat ze lood in goud kunnen veranderen. Nou, het kan echt hoor. Ook mag u het recept niet geven, verboden door de Nederlandse bank. Maar zo kun je ook van stenen brood of van brood stenen maken. Nou, dat laatste, daar zijn sommige bakkers ook goed in. Maar het eerste, dat is iets bijzonders. Het is doodgewoon wanneer je het patroon kunt opvangen van datgene wat je wenst, dan kun je de onderdelen door het tijdelijk wegnemen van de kracht rearrangeren en dan de kracht er weer aan toegeven, dan heb je een andere structuur, dus andere atomen, andere moleculaire structuur. Dat gaat eenvoudig. Dat zou je voor een lichaam ook kunnen doen. Maar voor je eigen lichaam is dat meestal erg moeilijk. De geest namelijk heeft haar ervaringsleven geënt op dat lichaam zoals het is. En dat betekent wel dat als daar ziekteverschijnselen of afwijkingen in zitten, dat die heel vaak behoren tot het ervaringspatroon dat voor die geest juist belangrijk is. Daarom zal die geest aan haar eigen lichaam niet zo erg veel doen. Het zal alleen de toestand die voor die geest harmonisch is zo lang mogelijk in stand houden en eventueel energie toevoegen aan het geheel, zodat er meer levenskracht is, meer mogelijkheid. Maar een ander, die kan dat anders bekijken. Wanneer je een mens ziet bij wie je een geestelijke onevenwichtigheid aanvoelt, dan zul je heel vaak zien dat ook lichamelijk daar bepaalde kwalen uit voortkomen. Nu zou je kunnen zeggen, we gaan dus die geest behandelen, maar dat is meestal niet voldoende. Want het gehele ervaren is gericht juist op de fouten in het lichaam. Stel nu dat je door medicatie of op een andere manier, zelfs door suggestie, hypnose of hoe dan ook, zo iemand het gevoel geeft dat hij lichamelijk beter is. Dan valt dus de directe sterke relatie met de kwaal weg voor de geest. En nu zou je dus die geest moeten benaderen. Direct kun je dat alleen doen als je buitengewoon begaafd bent. Maar er bestaan ook wel een paar psychologische trucjes. En dan kun je dat toch op een handige manier heel vaak zo verbrengen dat bepaalde problemen die in de hersenen liggen en in het onderbewustzijn, dat die dus kunnen worden gezien, erkend, aanvaard. En daarmee hebben ze hun belangrijkheid verloren. En zullen ze dus niet meer al overheersend op kunnen treden. Dus dat kun je wel doen. Wil je een mens goed genezen, dan moet je op zijn minst zijn denken, dus zijn psyche, en zijn lichaam, zijn fysiek, behandelen. Wanneer je het een behandelt zonder het andere, dan krijg je een verschuiving van onevenwichtigheden. Pas wanneer je beide gelijktijdig behandelt, krijg je een compenserende werking, waardoor geen nevenverschijnselen meer optreden, maar de nieuwe toestand in zichzelf gemakkelijker stabiel wordt. Er bestaan dergelijke behandelingsmethoden, dat weet u misschien. Het jammer is dat veel van degenen die patiënten op die manier behandelen, vastzitten aan systemen, en of dat nou Jung is of Freud of een van de andere jongeren, het zijn allemaal profeten die het ook niet weten. De moeilijkheid is dus dat je dan uitgaat van een vast reactiepatroon. Maar er bestaat, wanneer we te maken hebben met relatie geest-stof, geen vast reactiepatroon. Er bestaan wel enkele algemene normen, maar die zijn zo algemeen dat je daaruit eigenlijk niet verantwoorde conclusie kunt trekken ten aanzien van de patiënt. Je zou dus iemand moeten hebben die een goed geneesheer is. Iemand die gevoelig is. Iemand die de farmacopea goed beheerst. Maar die eigenlijk ook een klein beetje empaat is en als het kan ook nog een beetje telepaat. Pas dan kun je dus de gedachtepatronen gaan egaliseren en gelijktijdig het lichaam behandelen. Wanneer dat niet mogelijk is, ja, dan zijn er nog andere manieren. Je kunt dus zeggen, ik ga iemand onder een zodanig sterke suggestie brengen, dat hij daardoor op geestelijk vlak gaat beantwoorden aan mijn werkelijke kracht en mijn werkelijke wil. Daar berust een aantal van die zogenaamde paranormale genezingsprocessen op, vanaf de man die in Brazilië met een aardappelmesje opereert, tot de Filipijnen, waar ze dus kippenbloed en afval tevoorschijn toveren en dan zeggen dat is het kwade gezwel dat weg is, maar gelijktijdig dan toch wel enige genezing tot stand brengen. Dit is het typerende. Onder sterke suggestie is het mogelijk de evenwichtigheid van een mens te veranderen. Vele gebedsgenezers, paranormale genezers, vooral degenen die in massaliteit werken, die gebruiken, of ze het weten of niet, in feite deze suggestieve methode. Ze brengen de mens in een zodanige toestand van geladenheid, van verwachting, dat elk symptoom, elk kleinste veranderingetje automatisch wordt aanvaard als een totale verbetering. En wanneer je in staat bent om dat op een goede manier te doen, dan zul je op, laten we zeggen, 50 zieken, 20 reële genezingen hebben, ongeveer 20 suggestief genezingen en ongeveer 10 man die helemaal niet reageren. Dat is normaal. Maar ja, dat heeft weinig te maken met het gezonde lichaam en die gezonde geest, hè. Die gezonde ziel zijn ze ook wel. Schoon ik het wel zielig vind wanneer je denkt dat je geest gezond moet zijn, hoor. Kijk, je geest is een gezondheid, kun je niet beoordelen, behalve uit het totaalpatroon van het zijn, dat je niet kunt overzien. Nou, wat dat betreft is een oordeel even moeilijk te geven, als bijvoorbeeld in de theologie, waarbij je uitgaat van een aantal axioma's, die op zichzelf onbewijsbaar zijn, en op die onbewijsbaarheden dan de bewijzen bouwt, waardoor je bewijst dat die axiomata niet alleen juist zijn, maar dat bovendien jij gelijk hebt wanneer je zegt dat God dit en dat wil. Nou ja, ik vind het een beetje krankzinnig, jij neemt niet kwalijk hoor. Ik heb niks tegen theologen, hè. Er wordt zoveel gelogen op de wereld, dus een paar meer minder doet ook niks. Maar, nou, die mensen weten niet eens dat ze het doen. Wat dat betreft, theologen, dan hebben we ook nog de partijfilosofen, die zijn net zo erg of erger hoor. Laten we daar maar niet op doorgaan. Maar een gezonde geest bestaat eigenlijk niet. Er bestaat een geest. Die geest kan harmonisch zijn of disharmonisch. Maar disharmonie op zichzelf kan functioneel zijn. Je kunt dus niet zeggen, het is een ziekteverschijnsel. Je kunt zeggen, het is een veranderingsverschijnsel. Het is een mutatie van bewustzijn en beleving. Nou ja, en dan natuurlijk ja, het gezonde lichaam. Kijk eens wanneer we kijken op het strand. Hè, dan liggen daar heel veel zeer gezonde lichamen liggen daar heerlijk te roosteren. Of gaat u eens een keer kijken, zo op de hei en in de bosjes, waar 's morgens die zeer gezonde lichamen transpirerend langskomen draven, met de illusie dat ze steeds beter worden als ze zich te barsten lopen. Wat zou er daar dan een gezonde geest in moeten wonen? Maar ja. Als die hardloper in zijn auto zit, dan is hij opeens weer één monster van disharmonie, dat zijn eigen fout aan ieder ander wijt. Dat stuk wat aan het strand zo elegant bruinend heeft liggen braden, dat staat op. En dat besluit om er een gezellig avond van te maken en trent met een paar soortgenoten, een paar medemensen in elkaar. Wat een gezonde geest, hè? Dus we moeten niet beginnen bij het lichaam. Als we uit willen gaan van het lichaam, dan kan die hele leuze, wat mij betreft, zo de prullenbak in. Maar wanneer we zeggen een gezonde geest, zal een lichaam zodanig beïnvloeden dat het optimaal kan reageren op datgene wat voor die geest belangrijk is, dan wordt het veranderd. Een geest mag niet belemmerd worden, dacht ik, door allerhand vooroordelen. Enige eenzijdigheid kunnen we niet ontwijken. Dat ligt in onze aard, in ons wezen. Maar vooroordelen, dus vooropgezette denkbeelden die niet aan de werkelijkheid getoetst worden voortdurend, daar hebben we werkelijk niets aan. Een gezonde geest zal dus zoeken op een bijna pragmatische wijze naar het scheppen van die situaties waarin het lichaam met zijn mogelijkheden een optimale reeks ervaringen opdoet die gelijktijdig een voeding betekenen voor de harmonische mogelijkheden van die geest. En dan is het dus wel waar, hè, dat als er een gezonde geest is, dat hij zijn lichaam veel gezonder houdt dan iemand die een beetje warrig is. Hè? Nou ja, dat zie je overal. Kijk maar naar de mensen om je heen. Er zijn mensen die zien er altijd uit als om door een ringetje te halen. Ook zeg niet dat dat een kwestie is van geestelijke gezondheid, hoor. Kan ook een professionele kwestie zijn of wat anders, maar dan kun je wel zeggen, ja, maar die mensen, hè? Maar stel die mensen nu eens eventjes op de proef. Breng ze in een situatie waarin hun eigen regelmaatje, hun misschien overwaardering voor zichzelf, een beetje wegvalt. Wat zien we dan? Ze verloederen. Ze hebben geen aandacht er meer voor. En als het een beetje wil, dan hebben ze nog wel een net pak aan, maar je ziet er wel de menukaart van de laatste week op zitten. Kijk, zo moet u zich voorstellen dat het gaat om een geest die disharmonisch is. Die kan ook niet op het juiste ogenblik beslissen. Laat veel te veel, nou, we zien wel, laat maar gaan. Hè? En daardoor ontstaat dan wat we kunnen noemen een rommelige situatie in de materie, die over het algemeen lichamelijk zijn weerslag heeft. Dus dat is waar. Nou ja, wat moet ik er verder eigenlijk over vertellen? Ik eerst eens kijken of jullie wat de vragen hebben erover.
Aha. Als iemand nou geestelijk verstoord is, kun je dat ook, slaat het ook op zijn lichaam die...
Het eigenaardige is dat iemand die geestelijk gestoord is volgens menselijke opvattingen, over het algemeen niet kan beantwoorden aan de normopvattingen van de gemeenschap. Dat wil dus niet zeggen dat iemand die zogenaamd geestelijk abnormaal is, dus inderdaad abnormaal is. Maar er kunnen dus reacties zijn die simpeler zijn dan men van zijn medemensen gewend is. Er kan een vertraging in reactie zijn. Er kan een soort logica bestaan in zo'n mens, waardoor de conclusies anders zijn dan men zou verwachten. We moeten dus niet zeggen, a priori, iedereen die dus zo gestoord is, nou ja, dat is iemand die weg is. Er zijn lichamelijk gestoorde mensen, die dan heel vaak buitengewoon agressief worden bij vlagen en zo. Maar dat komt heel vaak eigenlijk door een gebrek aan vermogen tot contact leggen. In dergelijke gevallen zou je kunnen zeggen, de geest is normaal, maar het lichaam is zodanig eenzijdig gericht dat een eenzijdige reeks ervaringen door die geest wordt opgedaan. En nu zult u zeggen, ja, maar waarom? Nou, het kan zijn dat zo'n geest eigenlijk een heel raam klaar heeft voor uitbreiding van bewustzijn. Maar er is één stukje, daar kan men nog niet met mee. Nu kiest men bewust een lichaam dat bijvoorbeeld genetisch beschadigd is, om in dat lichaam die ervaringen op te doen die precies in dat ene nauwe vakje passen, waardoor na de dood de totale bewustzijnsuitbreiding zonder meer feit is. Dus je moet niet zeggen, nee, het is hier een kwestie van psychosoom. misschien hebt u ook wel eens opgemerkt dat heel veel van die mensen die ze dan idioot noemen, want er zijn zoveel idioten die dat zeggen dat het is een norm geworden, maar dat die eigenlijk lichamelijk vaak dat die lichamelijk vaak heel wat meer zijn en heel wat gezonder zijn in doorsnee dan een hele hoop van die hoogintellectuele mensen. Terwijl de hoogintellectueel met zijn reuma en zijn spit aan het worstelen is, loopt die idioot nog rustig zonder enig gevoel van pijn te spitten in de tuin. Huh? En dan kun je zeggen, ja, maar nee, het is gewoon een kwestie. Die zogenaamde idioot ervaart de lichamelijkheid als natuurlijk. Het maakt er geen probleem van. Stelt er ook geen bijzondere eisen aan. Is ook niet voortdurend bezig zich anders te laten gelden dan hij in feite is. En daardoor blijft iemand dan lichamelijk gezonder. Dan iemand die dus mentaal veel meer kan. Heel cerebrale types zijn over het algemeen, zullen we zeggen lichamelijk, en vaak ook psychisch een beetje op het randje. Dat kunnen ze niet tegen u zeggen natuurlijk. Maar waarom denkt u dat de consumptie van pillen toeneemt naarmate de positie in de maatschappij hoger wordt? Dus doodgewoon omdat men iets wil compenseren. Men voelt zich tekort schieten of vreest tekort te schieten, wekt daardoor spanningen op. Om die spanningen weg te werken, neemt men dan weer pilletjes. En ze, tegenwoordig is de hele maatschappij een pillenmaatschappij, weet u dat? Nou, er zijn mensen die nemen een pil om te gaan slapen, dan nemen ze ook weer een pil om goed wakker te worden. En dan nemen ze een pilletje om de duizeligheid te voorkomen die ze op die manier hebben opgelopen. En als ze dat hebben gedaan, dan nemen ze dus een borreltje voor de eetlust. En dan hebben ze s'avonds natuurlijk, dan zijn ze zo zwaar opgeladen, dan hebben ze weer een pil nodig om te slapen. Ik bedoel, dat is natuurlijk kolder, hè. Dat is geen gezondheid, geestelijk niet en stoffelijk niet. Maar ja, waar kom je niet op als je begint over idioten? Niet waar? Dan constateer je dat de hele wereld vol zit met idioten. En dat sommigen die in een gekhuis zitten er uiteindelijk nog niet eens gek bij afsteken. Maar ja, dat mag je niet zeggen. Hadden we nog meer vragen?
Ja, hoe is het met dementie? Daar is de geest anders geworden.
Nee, de geest is niet anders geworden. Bij dementie zien we dus langzaam maar zeker het aantal directe kanalen dat de ervaringen correleert met het herinneringsvermogen wegvallen. En daarbij blijft dan over het algemeen het verleden nog een hele tijd heel scherp hanteerbaar, terwijl daarentegen de reactie op de dagwerkelijkheid steeds minder wordt. Kijk, dat is gewoon een lichamelijk slijtageproces. En dat moet je dan gewoon maar accepteren. Voor die geest zijn er nog voldoende ervaringen, omdat, vergeet dat niet, voor de geest wat u leert veel minder belangrijk is dan wat u voelt. Voor de geest zijn bepaalde emotionele ervaringen nou eenmaal veel belangrijker dan alle graden van academische aard die u weet te halen. Soms denk ik wel eens dat het land academische koorts heeft. Je moet tegenwoordig academisch gevormd zijn om puntjeschepper te kunnen worden. En dan zijn ze natuurlijk geen echte puntjescheppers. Maar ze zijn dus de sociale werkers. En dat zijn dus de opstandige rioleurs van het stedelijk onvermogen. Maar ik hoop dat ik het nu duidelijk heb gemaakt. Wanneer in het lichaam bepaalde functies wegvallen, dan wijst dat misschien op een niet volledig juiste harmonie tussen stof en geest. Misschien, kun je eens zeker zeggen. Maar de geest verandert in ieder geval niet. En de geest kan, ook in de periode van die dementie, desondanks nog zeer veel ervaring opdoen en heeft dus nog nut van het bestaan in de stof. Voldoende?
Ja.
Zou je de dementie kunnen voorkomen door bijvoorbeeld tijdig
met suiker te stoppen of zink toe te voeren. Zink is immers een stof die het zenuwstelsel in balans houdt.
Ja, je kunt soms, dat geef ik toe, met enig medicatief loodgieterswerk wel de zaak verbeteren. Maar je moet het zo bekijken. Dementie ontstaat over het algemeen pas op dat ogenblik dat de mens zijn eigen belangstelling voor de wereld toch al kleiner ziet worden. Er is dus over het algemeen eerst een mentaal patroon waarbij de verzwakking van de mentale bewegelijkheid dan als gevolg vaak heeft het vervallen van een aantal mentale mogelijkheden. Let u maar eens op.
Ja, dat is zo. Dank u wel.
Nou, en dan zullen we eerst kijken hoeveel gezonde geesten zitten er hier. Nou, valt mee hoor, de lichamen daar zullen we niet over praten, maar... Nou, er zijn er ook sommige die, dat valt ook nog best mee. Maar dan moet u van mij eens een paar dingen aannemen. Als u nou met een gezonde geest en een gezond lichaam wilt leven. In de eerste plaats, u hebt een eigen geweten. U weet heus wel wat goed en niet goed is. Houdt u nou daar maar aan. En niet aan hetgeen anderen zeggen. In de tweede plaats. De wereld omvat een hele hoop verschijnselen die allemaal op zichzelf interessant zijn. Probeer uw belangstelling altijd over een groot aantal punten uit te breiden. Hoe groter uw aantal punten van belangstelling in de wereld om u heen, hoe intenser uw beleving van die wereld en hoe completer de beleving is vanuit geestelijk standpunt. Verder, overdrijf nooit. Eet zo dat u altijd nog een hapje erbij kunt hebben. Drink zo dat u altijd nog minstens 4 keer zoveel kunt drinken voordat het gevaarlijk wordt in het blaaspijpje. Zorg dat u regelmatig drinkt, maar geef de voorkeur aan water, of als u dat niet meer kunt krijgen tegenwoordig zuiver genoeg, nou drink dan bronwater. Vermijd zoveel mogelijk alle onevenwichtigheden in uw voeding. Dat wil zeggen, wanneer u te veel suikers gebruikt, dan krijgt u daardoor een belasting van het organisme. Maar als u ze niet gebruikt, heb je ook last. Gewoon, neem wat suiker, maar niet te veel. En op een goede warme dag, ja, daar heeft u toch nog even de tijd, denk ik hoor, maar... het is misschien een gekke raad, maar drink eens een flesje bier in plaats van een flesje cola. Bier is gezonder, al weet u niet. En als het even kan, neem dan bier dat niet kunstmatig houdbaar is gemaakt. Als u nog krijgen kunt. Wat uw voeding verder betreft, het is eigenlijk heel eenvoudig. Elk jaargetijde brengt verse groenten. Eet nog maar verse groenten zoveel als je kunt. Vlees. Ach, eiwitten kun je op heel veel manieren binnenkrijgen. Je kunt ze dus wel vervangen. Je kunt er zelfs bonen of iets dergelijks voor in de plaats stellen. Maar zorg dat je dieet gebalanceerd is. Zorg ervoor dat je altijd redelijk beweging neemt. Als het even kan, ga samen nog even de frisse lucht in, ook als het koud is. Dan pak je maar stevig in. Ga even, al is het maar 5 of 10 minuten in de frisse lucht in, zorg dat u lichaamsbeweging hebt. Wanneer u thuis komt en u heeft het rondgetrutteld, slaapt u heerlijk. Dat is en voor uw lichaam en voor uw geest beter. Wat betreft geestelijke zaken, achter zijn zoveel dingen waar je geen vanaf weet. Mocht u zelf invullen dus. Waarom zou u zich bezighouden met de vraag waarom God dit of dat? U weet niet eens wat God is. Vraag u ook niet af waarom aan de andere kant van de wereld dit of dat gebeurt. Vraag u zelf wat er in uw eigen omgeving gaande is en hoe u daarbij betrokken bent. Het is dus ergens wel een beetje ja, terug naar het kleinere. Maar aan de andere kant betekent het wel, daardoor weer dat je harmonie krijgt met je omgeving. Die harmonie is belangrijk voor je lichamelijke gezondheid, maar ook voor je geestelijke bewustwording. En dan ten laatste zou ik u nog een raad willen geven, en misschien een hele gekke. Kijk elke avond even naar binnen. Vraag je even af, wat denk ik nou eigenlijk van deze dag? En begin dan niet, oh zo'n rotdag heb ik een hele tijd niet gehad. Zeg gewoon, het was een rotdag, punt. Er is meer dan genoeg. Vraag je af, wat zou ik eraan kunnen doen? Vraag je af wat er nog aan goeds is geweest. Wanneer je die dingen doet, dan krijg je een positief beeld van jezelf en van je wereld. Ondanks alles. Probeer die positiviteit vast te houden. Ze is voor u een binding tussen geest en stof. En ze maakt het voor u mogelijk vaak om dan geestelijk belevingen te hebben die compenserend zijn voor eventuele deficiencies in de stof. Zo, dat was het. Voldoende? Commentaar, vragen? We zijn al uitgevraagd, hè? Ja. Nou, dan laat ik het erbij, vrienden. Dat is dan kort en krachtig, denk ik. Nee. U moet het maar zo begrijpen, hè? Mensen in corpore sanum is uiteindelijk een hele oude uitspraak. En zoals veel oude uitspraken is het soms zelfs waar. Maar ga niet uit van het standpunt dat u geestelijk alleen gezond kunt zijn wanneer u lichamelijk gezond bent. Ga eerder uit van het standpunt: wanneer ik harmonisch kan zijn met de wereld, met het leven dat ik heb, ondanks alles, dan zal ik daardoor ook een grotere harmonie met mijn geest tot stand brengen. En zal ik daardoor op beide gebieden, geest en stof, meer weerstand hebben tegen alle eventuele onaangenaamheden die kunnen optreden. Zegt, nou, als u zich daaraan houdt, gaat het u goed. En als u denkt dat het erg mooi is en u vergeet het dan, nou ja, dan komt het u misschien nog wel eens in de herinnering. De hele tijd dat u zegt, ja, als ik toen dat had gedaan. Maar het verleden is voorbij. Het verleden moet je aanvaarden zoals het is. Het heden moet je proberen te begrijpen. En dan kun je morgen misschien de toekomst een beetje vormen. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Voor uw vragen.